Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag hebben wij een zeer bijzondere aflevering op het programma staan, namelijk ter ere van het 450-jarig jubileum van het Leids Ontzet, dat natuurlijk plaatsvond in 1574. Ik zit hier natuurlijk met mijn podcastpartner en vriend Rajiv Lakshmi Prasad, maar ook met Raymond Vagel. Raymond, zou jij jezelf kunnen voorstellen voor onze luisteraar?
Natuurlijk. Ik ben docent Nieuwe Geschiedenis in Leiden aan het Instituut voor Geschiedenis. En dat doe ik al sinds de vorige eeuw, zal ik maar zeggen. En ik houd mij specifiek bezig met de betrekkingen tussen Spanje en de Nederlanden in de 16e eeuw. En dat is zowel de uitwisseling op cultureel gebied, maar ook handel. Er ging heel veel handel, vond er plaats tussen Spanje en de Nederlanden. Over dynastieën, politieke geschiedenis, religieuze geschiedenis tussen katholieken en protestanten. Maar dus ook over de 80-jarige oorlog. In ieder geval zeker voor de eerste helft van die 80-jarige oorlog die nog in de 16e eeuw plaatsvindt.
Klinkt inderdaad heel erg interessant. Ik ben nog wel even benieuwd. Waarom heb je ooit hiervoor gekozen? Waarom trok dit jou zo aan?
Ik ben tijdens de studie moest ik een referaat houden voor het werkcollege tweedejaars. En iemand moest het hebben over hoe Spanje en Nederland aan elkaar waren gekomen. En ik had mij aangemeld om dan maar het eerste referaat te doen. En daar ben ik eigenlijk in blijven hangen. Ik vond dat leuk, interessant wat daar gebeurde. En toen ben ik Spaans als bijvak erbij gaan doen. Ik heb vakantie naar Spanje gegaan. En toen ik een eindscriptieonderwerp zocht, toen heb ik inderdaad gekozen om iets met Spanje te doen. Dus dat werden reisverhalen naar Spanje. En in het eerste hoofdstuk van mijn eindscriptie dacht ik moet even zeggen wat er in de 16e eeuw voor contacten geweest zijn. En eigenlijk de rest van mijn leven ben ik bezig om dat hoofdstuk 1 uit te werken.
Kijk. Dat is wel interessant, want wij vieren bij Leiden Universiteit Leids Ontzet. En we weten nog van onze eigen studie waren we een paar dagen vrij. Dan vonden we dat wel interessant. We hadden begrepen dat Universiteit Leiden is ontstaan als cadeau dat Willem van Oranje aan de stad Leiden had gegeven. Hoe is dat eigenlijk precies gebeurd? Wat is het verhaal daarachter?
Het blijft een beetje onduidelijk. Het verhaal is toch echt vooral een soort anekdote. Duidelijk is natuurlijk, men heeft besloten om een universiteit te stichten. Er is even nagedacht waar dat dan het beste kon. Ik denk dat Leiden was natuurlijk op dat moment redelijk veilig. En moest beloond worden voor de dappere daden. Dus men moest iets bedenken. Of het Willem van Oranje is geweest, dat weten we niet echt. Ik denk eerder dat vooral de Calvinisten toch graag een universiteit wilden om daar hun dominees te kunnen opleiden. Want dat was natuurlijk iets wat moest gaan gebeuren vanaf dat moment.
Dus eigenlijk is de Universiteit Leiden opgericht om dominees op te leiden.
Ik denk dat dat de voornaamste taak was. Je had theologie en je had rechten. Je kon ook natuurlijk nog juristen opleiden. Maar theologie was natuurlijk toch de basis. Want wilde je een protestante staat gaan creëren, dan had je natuurlijk dominees nodig. En op dat moment kwamen die eigenlijk alleen nog maar uit de zuidelijke Nederland. Uit Vlaanderen, uit Brabant. En we wilden gewoon een nieuwe opleiding daarvoor hebben. En ik denk dat dat de voornaamste reden is.
Oh. Dat is een interessante ontwikkeling zeg. Van theologische opleiding naar zo'n gigantisch instituut. Mm-hmm. En nog ook wel echt een soort monument in de intellectuele geschiedenis van Nederland. Over Nederland gesproken, voorafgaand aan deze aflevering gaf jij ook aan, Nederland moeten we eigenlijk anders zien in die tijd dan op dit moment. Kun je vertellen wat Nederland in de 16e en 17e eeuw eigenlijk was?
De Nederlanden in 1573, 1574, het moment van Leidens beleg en ontzet, bestond eigenlijk uit ongeveer 17 gewesten. Dat werd ik wel de 17 Nederlandse gewesten genoemd. En dat liep vanaf het noorden, dus Friesland, Groningen, eigenlijk helemaal tot aan wat nu het noorden van Frankrijk is. De steden als Valenciennes hoorden tot de Nederlanden. Dat maakte ook dat een groot deel van die Nederlanden Franstalig was. En sowieso, de elite sprak vaak Frans. Dus de adel, zoals Willem van Oranje, sprak in principe Frans en geen Nederlands.
Dus het zijn eigenlijk niet de 7 gewesten zoals we die kennen, maar 17. Maar flink deel is er eigenlijk buiten de boot gebleven, als je het zo ziet.
En ook Franstalig, en vooral de elite. Wat deed dat eigenlijk met de band met het zogezegde volk, tussen aanhalingstekens?
Dat volk in de 16e eeuw begaat men pas eigenlijk ontwikkelen als een soort wapen in de propagandastrijd. Maar men was dus eigenlijk gewend dat de elite Franstalig was. Dus in Holland waren altijd Franstalige stadhouders geweest. En dat leverde in principe geen problemen op. Vorsten van daarvoor, voor de opstand had je keizer Karel V geboren te Gent. Maar we hebben van de man, we weten dat hij Nederlands gesproken heeft, maar hij heeft nooit één woord Nederlands op papier gezet. En hetzelfde geldt voor Willem van Oranje, daar hebben we geen letter van in het Nederlands.
Kijk, dat zijn nog een scherpe inzicht aan het begin van deze podcast. Heel, heel interessant. We gaan het vandaag natuurlijk ook hebben over de geopolitiek van het Leids ontzet en ook het Spaans beleg en ook van de Universiteit Leiden. Maar ik denk dat het eerst nog wel eens relevant is om te kijken. Op dat moment was Nederland dus niet echt een eenduidig land. Vanaf wanneer kun je dat wel terugzien dat Nederland echt meer één land aan het worden is? Dat is pas later in de geschiedenis het geval.
Ja, dus op zich, je zou kunnen zeggen dat in 1573, voor de opstand eigenlijk, dus een decennium voor het Leids beleg en ontzet, dan is er ook al een vorm van gemeenschappelijkheid. Er is een staten-generaal waar vertegenwoordigers van al die gebieden bij elkaar komen. En de vorst van al die gebieden is dezelfde. Dus men deelt de vorst, men deelt een soort parlementachtige constructie. En er zijn ook al een vormen van een soort hogere rechtspraak. Dus als je het niet eens was met de rechter in je gewest, dan kon je een beroep doen op de hertogelijke rechtbank. Dus er was wel een vorm van eenheid. En er wordt wel gezegd dat dat eigenlijk vooral gebeurde in de grote provincies Vlaanderen en Brabant. En ook in de kustprovincies Holland en Zeeland. Dat die vier, die waren eigenlijk al op weg om een soort zelfstandige staat te worden. De andere gebieden waren meer een soort periferie die meer hun eigen gang gingen.
Oké. Nou, dan hebben we nu een soort binnenlands perspectief gekregen wat Nederlands toen was. Dan is het nu echt tijd om de stap te zetten naar de geopolitiek. Wat weet jij grofweg van de geopolitiek uit die tijd?
Nou, het was één ding is denk ik duidelijk. Het was dus meertalig en het was ook bicultureel en multicultureel. Als je Willem van Oranje als voorbeeld neemt, daar was natuurlijk geboren uit een Lutherse moeder in Duitsland, later als jongen naar Brussel gegaan om daar dus katholiek en Franstalig op te worden gevoed. Dus hij was een Duitser in Nederland, maar eigenlijk dus een soort Bourgondische edelman. En hij had dus veel familieleden in Duitsland, maar hij had ook een prinsdommetje in Frankrijk georven, namelijk Orange. En hij was dus ook een soort Franse edelman. Dus hij was een Nederlandse edelman, een Duitse edelman en een Franse edelman. Dus de geopolitiek zit in, zelfs bij iemand als Willem van Oranje, alle kanten vast. Hij had betrekkingen met al die gebieden, gewoon van nature.
En zeg maar zijn prinsendom, Orange, in Frankrijk, ik had begrepen dat niet zo heel wat voorstelde, maar dat vooral het titel heel belangrijk was.
Het stelde heel weinig voor, mm-hmm. Maar natuurlijk het feit, hij mocht dus de prinsentitel gebruiken. En ook een prins was een soevereine vorst. En dat betekent dat je een hogere status had dan als je een hertog of een graaf was. En prins was dus net een rang meer en dus soeverein. En dat gaat dus in de opstand heel duidelijk ingezet worden om hem tot een heel belangrijk edelman te maken. Wat hij niet was op basis van die prinsentitel, maar op basis van zijn grote bezittingen in de Nederlanden. Maar dus mensen volgden de prins. En dan denk je, nou, dat is heel wat. Maar eigenlijk was die prinsentitel stelde niet zoveel voor. Hij was veel eer, zeg maar, rijk door zijn Nederlandse bezitting.
Was het voor toentertijd eigenlijk nieuw geld dat hij had?
Het was interessant. Zijn erfenis kwam eigenlijk omdat zijn familieleden, de generaties daarvoor, de Habsburgse vorsten, zeg maar de voorgangers van Philips II, heel trouw hadden gediend. Want de Habsburgers in de Nederlanden waren eigenlijk een Duitsstalige Oostenrijkse dynastie. En die Duitse Nassau's, die hadden juist enorm geholpen om die macht van die Habsburgers te versterken in de Nederlanden. En dus toen Karel V met pensioen ging in 1555, hoopte hij ook dat Willem van Oranje, zeg maar, zijn zoon Philips II, trouw zou dienen, zoals zijn voorvaderen ook hem steeds trouw hadden gediend. Nou, dat viel dus vies tegen.
Maar dat was wel eerst zijn intentie, toch? Om ook Philips trouw te dienen. Het is toch pas wat later misgegaan?
Nou, het idee is toch wel eigenlijk dat hij, zeker al in 1559, toch al wist dat hij liever niet zo trouw zou willen zijn. Want een fundamentele ontwikkeling was dat Karel V was vorst in Spanje, vorst in de Nederlanden en keizer van het Heilige Roomse Rijk.
En hoe groot was dat gebied? Waar moeten we aan denken?
Spanje is denk ik duidelijk.
Ja.
De Nederlanden hebben we ook net besproken. Ja. In het Heilige Roomse Rijk was hij alleen maar keizer. Dat betekent dat hij een soort oppergezag had, maar geen bezit. Hij was wel, zeg maar, de heer van de meeste Oostenrijkse gebieden. En daarnaast had hij ook nog veel gebieden in Italië en waren ze ook begonnen om in Amerika wat bij elkaar te verzamelen. Maar van belang is dat als Karel V ophoudt, gaat abdiceert, hij gaat met pensioen, daadwerkelijk, hij gaat dan lekker in Spanje zitten, dat dan het gebied eigenlijk verdeeld wordt. Want Philips II, zijn zoon, wordt wel de vorst in de Nederlanden en de vorst in Spanje. Maar de gebieden in het Heilige Roomse Rijk en de keizerstitel gaan naar de andere, naar de Oostenrijkse tak van de familie. En vanaf dat moment is de koning van Spanje en de keizer van het Heilige Roomse Rijk niet meer dezelfde. En dat was onder Karel V dus anders geweest. En je krijgt dan dat mensen als Willem van Oranje, met die Duitse achtergrond, die zien dat daar speelruimte komt. Want je kan gaan bewegen tussen aan de ene kant die Spaanse koning die jouw oppergezag is, en aan de andere kant dat Heilige Roomse Rijk met die keizer, waar de Nederlanden toch eigenlijk formeel ook nog toe behoorden.
En misschien ook cultureel.
En ook cultureel dichterbij zaten natuurlijk. Willem van Oranje zal later in de propaganda ook zeggen van ik ben wel een Duitser, maar Duitsers hebben een natuurlijke vriendschap met de Nederlanden, terwijl Spanjaarden natuurlijk een vijandschap met de Nederlanden hebben. Dus het idee was toch, dat was natuurlijk ook zeker in het grensgebied, bestond er geen taalgrens. Dat liep natuurlijk vloeiend in elkaar over in die tijd.
Tuurlijk, dus eigenlijk na de abdicatie van Karel V, ontstond de strijd tussen aan de ene kant de Oostenrijkse gebieden en Noord-Italië, als ik het zo mag samenvatten, en Spanje. En op dat moment ziet Willem van Oranje zijn kans schoon om ook in Nederland wat extra ruimte bij elkaar te gaan verzamelen. Hoe zien op dat moment andere landen in Europa of gebieden in Europa deze strijd in de Nederlanden?
Nou, belangrijk is denk ik om te beseffen dat eigenlijk al die landen eenzelfde probleem meemaakten, waarbij het bestaan van het protestantisme de bestaande structuren enorm wankel hadden gemaakt. In de Nederlanden zorgt protestantisme ervoor dat het onduidelijk is waar de macht ligt en wie problemen heeft, waar de conflicten komen. In het Heilige Roomse Rijk, de keizer was formeel katholiek, maar vanaf 1555 was een deel van de vorsten en gebieden Luthers. Dus die keizer was dus familie van Philips II, dus hij had daar een dynastieke band, maar hij moest ook zijn eigen rijk overeind houden. En dat betekende ook dat hij de protestanten in zijn rijk niet zomaar kon bestrijden. En daar te vriend moest houden. En voor de keizer betekent dat ook, die wilde liever geen grote conflicten en oorlogen aan zijn grenzen. Dus dat is het Heilige Roomse Rijk. In Engeland heb je eigenlijk hetzelfde. Daar zit Elisabeth I, Anglicaans. Een soort gematigd protestantisme. Maar in Engeland heb je zowel katholieken als Calvinisten. En zij moeten daar ook weer een soort gulden middenweg weten te bewaren. En dat betekent ook, zal ik de verhouding tot de Nederlanden, als ze de opstandelingen te veel steunt, wat graag de Calvinisten willen, dan trekt ze de boel weer naar te veel naar de ene kant. Ze moet ook de katholieken tevreden houden en de middenpartij. En ook, Elisabeth zit dus zelf ook in zo'n ingewikkelde situatie. En een opstand tegen een rechtmatig vorst door protestanten is niet iets wat ze zomaar wil steunen. Want ze wil niet de protestanten, de Calvinisten in Engeland het idee geven dat je in opstand kan komen tegen de rechtmatig vorst. Dus ook zij zit moeilijk.
Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat opkomst van protestanten over heel Europa, waarschijnlijk, want daarvoor was iedereen katholiek, als je de Byzantijnen eruit haalt, was dat hetzelfde impact als bijvoorbeeld de eerste christenen in het Romeinse Rijk? Dat is dat het aan het begin heel sterk begint te groeien en dat het eigenlijk echt de machtsstructuren begint, dat eraan begint af te kavelen.
Ja, het is heel duidelijk dat protestantisme een hele grote politieke rol speelt. Want eigenlijk altijd waren dynastieke verhoudingen, diplomatieke banden, op allerlei gronden gebaseerd, maar niet op godsdienstige gronden, want iedereen was katholiek. Zoals van oudsher waren de Engelsen en de Fransen elkaars aartsvijanden. En Spanje en Engeland waren eigenlijk elkaars bondgenoten, vaak in de strijd tegen het hele grote machtige Frankrijk. Zodra protestantisme om de hoek komt kijken, wordt dat allemaal heel ingewikkeld. En protestantisme zorgt er ook voor dat het moeilijk is om compromissen te maken, om afspraken te maken, omdat religie niet iets is waar je van kan zeggen, je mag dan een beetje protestant zijn of zo. Dat werkt niet. Je moet of een religie toestaan of bestrijden. En dat maakt eigenlijk dat in die tijd de conflicten steeds scherper gevoerd worden. Maar in het begin, dus ook nog in 1573-74, in de tijd waar we het over hebben, beseffen vorsten vaak nog niet dat die religie zo'n grote rol gaat spelen. Dus die blijven vaak nog functioneren in de oude dynastieke verhoudingen, in de oude diplomatieke verhoudingen. Zo is Philips II heel lang bezig om Elisabeth I te vriend te houden. Uiteindelijk zal pas decennia daarna zal de oorlog tussen Engeland en Frankrijk en Spanje losbarsten. Maar in het begin denken ze, Frankrijk is de grote vijand, dus ik moet Engeland steunen. Maar Engeland is protestants geworden en Ze snappen dat nog niet. Ook Alva, die in de Nederlanden landvoogd is, de Spaanse landvoogd, die denkt in eerste instantie ook dat religie gebruikt wordt voor politieke doeleinden. Op het moment dat hij weggaat, beseft hij, het is altijd al de religie geweest. Maar men kon dus, toen men erin leefde, nog niet zien dat religie zo'n belangrijke factor zou worden.
Wat bedoelde je met die laatste uitspraak van Alva?
Hij dacht in het begin dat mensen als Willem van Oranje, die wilden gewoon als hoge edele macht krijgen en zorgen dat de koning niet zoveel te vertellen had in Spanje. Dus dat ze eigenlijk een soort eigen machtsbasis wilden bouwen. En dat ze gebruik maakten van wij verdedigen het protestantisme en de vrijheid van religie om mensen te mobiliseren om hun zaak te steunen. En dat is een politieke zaak. En geen religieuze zaak. Dus dat de religie ondergeschikt was aan het politieke doel. En eigenlijk zou je gaandeweg gaat men beseffen dat die religie eigenlijk een hele fundamentele breuk is met de oude politiek.
Precies, dus eigenlijk wat Rajiv net ook aangaf, dezelfde machtsstructuren die eigenlijk in het Romeinse Rijk heersten voordat het christendom opkwam, zag je eigenlijk terug ten tijde van de opkomst van het protestantisme, dat ook die machtsstructuren, die katholieke machtsstructuren die er altijd al waren, getorpedeerd werden, of in ieder geval aan verandering onderhevig werden.
Ja, het maakt overleg dus enorm moeilijk. En eigenlijk zie je dat overal, en dat is interessant, dus dat gebeurt dus zowel in Engeland als in het Heilige Roomse Rijk, als in Frankrijk, als in de Nederlanden, dat men dus eigenlijk niet zo goed weet hoe die verhoudingen daardoor zijn veranderd. En dat maakt ook dat al die vorsten, de koning van Frankrijk, heeft eigenlijk hetzelfde. Die heeft een katholieke groepering, een katholieke factie aan zijn hof, en een protestante calvinistische factie, de Hugenoten. En hij moet daar ergens een gulden middenweg tussen vinden, want hij wil eigenlijk geen enkele groep te veel macht geven. Dus soms is er een calvinistische leider die de koninklijke politiek een beetje richting calvinisme duwt. Dan zijn het weer eens de katholieken en die koning moet daar eigenlijk doorheen manoeuvreren.
Dat is lastig. Dus protestantisme als gamechanger in de 16e en 17e eeuw. Ja,
eigenlijk zou je het kunnen zien dat, denk ik, de politieke elites het in eerste instantie als politiek middel gingen gebruiken, maar dat het uiteindelijk een te groot iets werd, waardoor je het niet meer onder controle krijgt. Dat zie je eigenlijk in de huidige geopolitiek terug, toch? Dat ze in verschillende delen in de wereld groepen steunen van, hebben het wel onder controle, we gebruiken het als middel. Maar die groepen worden uiteindelijk iets zelfstandigs.
Heel interessant als je kijkt naar Willem van Oranje. Die propageert in principe een soort godsdienstvrijheid. Dus dat katholieken en protestanten zouden wat hem betreft overal samen moeten kunnen leven. En dat doet hij vooral natuurlijk ook omdat hij graag wil dat iedereen zijn politieke zaak steunt. Maar iedere keer op keer zal bewezen worden dat dat niet werkt. Dat je in een stad of een gebied niet zomaar godsdienstvrijheid kan hebben. Want er zal altijd een groep zijn die de macht heeft en de ander het leven onmogelijk zal maken. Dus eigenlijk overal waar Willem van Oranje geweest is en hij zegt hier moet godsdienstvrijheid komen, eigenlijk zodra hij weg is, en zeker in het noorden dan, waar de Calvinisten de macht hebben, wordt de katholieke kerk al heel snel ondergronds geduwd en verboden, zeg maar.
Wie was eigenlijk Willem van, want als ik het zo hoor, Willem van Oranje had een prinsentitel, vanwege omdat hij een stuk grond had geërfd in Frankrijk. Hij is in Duitsland opgegroeid, later in Spanje. Maar ik hoor weinig dat hij echt in Nederland is opgegroeid, als het ware. Dus hij was eigenlijk een buitenstaander. Zagen Nederlanders hem ook zo? En hoe heeft hij alsnog die heldendom weten te vergaren?
Hij is dus in Duitsland zijn jeugd, daarna in Brussel. En wat dat was natuurlijk de belangrijkste stad van de Nederlanden. Dat is eigenlijk de hoofdstad van de Nederlanden. Is hij opgegroeid in het Frans. Mm-hmm. Hij had verder van de familie als erfenis macht in Antwerpen. Hij had een groot kasteel in Breda, waarvan nog wat resten te zien zijn. Had nog wat andere plaatsen in Brabant vooral. Dus als hij iets was, was hij vooral een soort Brabantse edelman. Maar hij was dus Franstalig en Duitsstalig en hij zal in het Nederlands vast dingetjes gezegd kunnen hebben.
Ja.
Maar dat maakte dus eigenlijk op dat moment nog niet zo uit. Okay. Want men was gewend geweest aan
dat is normaal.
Buitenlandstalige vorsten. De vorst sprak in principe nooit de taal. Want voor Karel de Vijfde had je de Bourgondische hertogen gehad. Die hadden ook Frans gesproken. Daarvoor in de 14e eeuw regeerde in Holland het Beierse Huis. Dat waren Duitse graven. Dus dat was eigenlijk geen probleem. Het verschil is wel dat tijdens de opstand gaat men steeds meer gebruik maken van wij Nederlanders tegenover de anderen om een soort om het de vijandigheid scherp te stellen. En dan worden de Spanjaarden eigenlijk de vijanden en de tegenstanders zijn dan de Nederlanders. Maar voor Willem van Oranje, als hij het over Nederlanders had, heeft hij het altijd gehad over die Nederlanders van de 17 gewesten, waarbij dus in principe ook de katholieken hoorden en dus ook zeker dus die Franstaligen. Dus Willem van Oranje gebruikt nooit Nederlanders in
hoe wij het
van het
zien.
Huidige Nederland.
Oh, was het eigenlijk best een groot land, voor zover het een echt land was, zoals we dat hebben.
Hij had een groot gebied voor ogen.
Maar het was best een groot gebied. Wat was het verschil tussen Spanje toen ter tijd en de Nederlanden?
De Nederlanden waren toch meer een handelsland. Veel steden.
Ik bedoel eigenlijk qua grootte. Want soms denken mensen natuurlijk, het was een heel groot land. Spanje heel machtig en wij waren klein en zielig. Maar dat valt dus eigenlijk wel mee als ik
dat
het zo beluister.
Spanje had, als je zou kijken rond in die tijd in 16e eeuw, misschien een 6 miljoen inwoners. En de Nederlanden, die grote Nederlanden die dus lopen tot en met Noord-Frankrijk, hadden waarschijnlijk zo'n 3 miljoen inwoners. Maar wat dan het idee is natuurlijk, de Spaanse koning, de koning van Spanje, was dus ook bijvoorbeeld de koning van Sicilië en van Napels. En dan kun je dat er allemaal gaan bijtellen. Maar het was niet zo makkelijk voor die koning om maar even zijn inkomsten uit Napels te gebruiken om in de Nederlanden zijn politiek te bedrijven.
Nee, het was niet zo mobiel toen ter tijd. Zowel qua middelen als qua mensen niet.
Het was niet eenvoudig om geld van plek A naar plek B te krijgen. En zodra je zeg maar geld uit een koninkrijk naar een ander koninkrijk wilde slepen, dan kreeg je te maken met de elite van dat gebied.
Een opstand natuurlijk dreigt dan.
Wat ik dan interessant vind, is je ziet in eerste instantie, je hebt in Willem van Oranje, hij heeft natuurlijk zijn eigen politieke doelen. En die gebruikt het protestantisme versus het katholicisme om mensen te verzamelen, om vijandschap scherp te stellen. En zoals je het zelf aangaf, begint religie eigenlijk een steeds grotere rol te spelen. Of misschien was dat altijd het primaire rol. Dus breekt er een oorlog uit. En dan heb je dan de andere Europese staten. Het zijn dan niet staten zoals wij dat nu kennen. Als een Duitsland en een, misschien Frankrijk nog wel. Maar hoe keken zij eigenlijk naar deze oorlog? Het heeft toch wel heel lang geduurd. Wat dachten die vorsten daar? Wat gebeurt daar allemaal?
Dat was, inderdaad, de keizer van het Heilige Roomse Rijk wil vooral geen oorlog aan zijn grenzen, maar hij zit er middenin. Want zijn familielid, in de meeste gevallen is dat zijn oom Philips II, die wil graag Duitse soldaten ronselen. Want de Duitsers waren de belangrijkste groep huurlingen. Maar Willem van Oranje zat met zijn invloed ook in Duitsland en die ronselde dus ook Duitse soldaten. En iedere keer als het Willem van Oranje te heet onder de voeten was in de Nederlanden, ging hij naar Duitsland. Dus het Roomse Rijk wordt eigenlijk helemaal meegesleurd. Soms zeg ik wel eens, in veel gevallen was het een oorlog van Duitse huursoldaten tegen Duitse huursoldaten. Want er waren niet zoveel Spaanse soldaten. En ook in Engeland moet men dus enorm opletten. Elisabeth kiest dus voor een soort politiek. Openlijk zegt ze dat ze Spanje te vriend houdt, koning Philips II. Maar ze zal wel wapens en steun sturen naar opstandelingen. En Calvinistische Engelsen die de opstand willen gaan helpen, want er zullen heel wat Engelsen gaan vechten in die Nederlanden, die mogen dat ook. Maar Elisabeth in eerste instantie is formeel een soort neutraal.
Haar neutrale positionering snap ik volledig. Wat was toch haar geopolitieke motief om de opstandelingen in Nederland te steunen met wapens en zelfs huursoldaten toe te staan in Nederland te vechten?
Nou, voor Elisabeth is eigenlijk, zoals het werkt, zal ik Spanje was een grote macht, of de Habsburgse dynastie zou je kunnen zeggen. En je had Frankrijk. En wat wil je als Engeland? Je wil eigenlijk zo min mogelijk dat je aangevallen wordt. En zolang de Habsburgers bezig waren met interne ruzies en burgeroorlog, had je daar geen last van. En hetzelfde wilden ze eigenlijk ook het liefst met Frankrijk. Dus zolang je die gebieden maar aan het rommelen laat intern, heb je als Engeland een relatief rustige periode. Dus het is juist, en dat is denk ik, natuurlijk openlijk steunen zou oorlog betekenen met die gebieden, dat wil je niet. Maar opstandelingen blijven steunen is uitermate nuttig om de boel aan de gang te houden. En je stelde dus ook je Calvinistische onderdanen tevreden, omdat je liet zien dat je toch ook iets voor hen
dus was
aan doen was.
Een binnenlandse reden, maar ook een geopolitieke rationale erin van hou die Habsburgers intern bezig, dan zijn ze in ieder geval niet met ons bezig. Dan zag je ook wel de rationale van Engeland en het Verenigd Koninkrijk in de eeuwen erna om nooit een grote macht centraal in Europa te laten ontstaan.
Nou, natuurlijk al vanaf deze tijd zou je kunnen zeggen dat, en al eerder eigenlijk, Engelse koningen waren relatief arm. Hadden eigenlijk weinig eigen inkomsten. En oorlog betekende altijd je moet naar het parlement om belasting te vragen voor je nieuwe oorlog. En als je dat doet, dan moet je ook, zeg maar, dat parlement gunsten verlenen en naar ze luisteren en ze invloed geven. En Engelse koningen willen dus meestal geen oorlog, want dat betekent eigenlijk dat je het parlement meer invloed geeft. Dus vandaar dat Engelse koningen eigenlijk altijd vrij gematigd, vrij rustig willen zijn. Ook als later dan komt de dreiging dat Philips II een grote vloot gaat sturen. En het is het bekende verhaal, Elisabeth blijft dan zeggen, nou, dat loopt zo'n vaart niet. We hoeven geen vloot te bouwen. Dat betekent, we gaan geen oorlog voeren. We gaan geen geld in schepen stoppen, want dan moet ik... Dat is niet goed voor mijn positie.
Oh, interessant om te zien dat het dus niet echt zo'n vorst was als velen denken. Een soort absolute allure kan ze wel hebben, maar dat viel eigenlijk wel mee in die tijd.
Nee, vorsten in die tijd, dat is heel veel machtsvertoon. Dat is heel erg veel... Later zal Lodewijk XIV dat perfectioneren.
Precies.
Maar vooral laten zien dat je enorm machtig bent. Maar vorsten in de 16e eeuw kunnen eigenlijk niet zonder de lokale elites. Vooral de lokale adel is enorm machtig. Later komen ook de grote handelssteden, worden ook, zeg maar, plekken waar je als vorst niet omheen kan. Maar het is het vertoon aan het hof. Natuurlijk eigenlijk bedoeld om te laten zien dat je eigenlijk boven de partijen staat, dat je machtiger bent. Dat is... Misschien weten we zelfs voor Lodewijk XIV gewoon helemaal niet waar.
Misschien is juist dat vertonen wel ter compensatie van een gebrekkige machtsbasis.
Dat zou kunnen.
Zijn er ook andere landen of stakeholders die hier een belangrijke rol speelden? Bijvoorbeeld het Ottomaanse Rijk was toen de tijd natuurlijk ook erg groot. Op eventuele andere mogendheden.
Nou, het Ottomaanse Rijk is ook een heel belangrijk...
Is toch de heel belangrijke als eerste erkende?
We zeggen eigenlijk niet tegenwoordig meer het Osmaanse Rijk. Dat is wat politiek correcter. Dat is een wat correctere versie van het Ottomaanse Rijk. Maar heel interessant is bijvoorbeeld dat al in de tijd van Karel V, de Fransen, de grote tegenstanders van Karel V, verdragen sluiten met de Ottomanen, om dus tegen die Habsburgers te vechten, want ze hadden gemeenschappelijke belangen. De Osmanen probeerden, zeg maar, van de Middellandse Zee een soort Mare Nostrum te maken. En ze probeerden op de Balkan vooruit te komen. En in beide velden botsten ze met die Habsburgers. De Habsburgers in het Heilige Roomse Rijk en de Habsburgers in Italië en Spanje. En wat is dan logischer? Dat de Fransen, de tegenstanders van Habsburgers, bondgenootschappen sluiten met de Osmanen. En ook later zien we, en dat is heel interessant, Willem van Oranje doet ook pogingen om de Osmanen, zeg maar, bij zijn zaak te betrekken. Dat, wat mooier dan een leuk bondgenootschap. Want als dan die Osmanen aanvallen en hij tegelijk, dan heb je wat. En ook de Osmanen, er is wel een beetje geïnformeerd naar steun over en weer. Tot heel veel komt het in de tijd van Willem van Oranje nog niet. Later zal dat wat verder gaan. Maar het is al... Een Brits historicus, Geoffrey Parker, heeft laten zien dat de houding van Philips II ten opzichte van het conflict in de Nederlanden iedere keer ook te maken had met wat gebeurt er met het Osmaanse Rijk. En dan voor hem, hij was geen vorst meer van het Heilige Roomse Rijk, wat deden ze op de Middellandse Zee? En het idee is toch... Wanneer de Osmanen rustig waren en duidelijk werd, die gaan dit jaar geen vloot op zee zetten, kon die meer geld en manschappen richting het noorden sturen. Waren de Osmanen heel druk, dan moest hij het in de Nederlanden even rustig houden, want hij moest op meerdere velden tegelijkertijd.
Ik begrijp, het is wel grappig om hetzelfde te zien. En dat zien we nu ook met power projection, noemen ze dat. Maar als een land bezig is met inderdaad militaire oefeningen of heel veel militair aan het opbouwen, dan moet je aan power projectie doen op dat gebied om het... om te laten zien dat je er staat en dat je niet zomaar aangevallen kan worden. Dus dat je eigenlijk ook hier weer de lessen van geopolitiek in terugziet.
Ja, maar ik denk wat heel belangrijk is ook toch, vaak wordt er gedacht, zeg maar, dat de moderne wereld ergens in de 19e eeuw begint en dat dat een hele andere wereld was dan de wereld van daarvoor. Maar dat op sommige vlakken misschien wel, maar dat is volgens mij geen interessant uitgangspunt. Dan ga je nooit kijken hoe het daarvoor zat. En ik denk dat op veel gebieden de zaken eigenlijk heel veel op elkaar leken. En bijvoorbeeld in een wereld waarin de nationale staten steeds minder te vertellen krijgen, vallen we eigenlijk eerder terug op de wereld zoals die was voor de komst van de nationale staat.
Dus eigenlijk ook door de geopolitiek van Europa op dat moment kon Nederland onafhankelijk worden. En op een bepaalde manier zijn er dus eigenlijk wel gelijkenissen tussen de geopolitiek van toen ter tijd en internationale relaties met nu. Dus de verschillen zijn eigenlijk minder groot. En geopolitiek wordt toch wel heel sterk beïnvloed door geografie. Zou je meer kunnen vertellen over hoe de geografie van Nederland eigenlijk invloed heeft gehad op de, en dan bedoel ik qua ligging en ook qua handel enzovoort enzovoort, op hoe uiteindelijk Nederland tot stand is gekomen en hoe die oorlog verliep?
Nou, dus van oudsher was dus Nederland al wel een handelsland. Het ligt aan het einde van de rivieren. Het heeft het achterland van Frankrijk, van Duitsland, het ligt dicht bij Engeland. Dus Nederland functioneerde eigenlijk in die 16e eeuw altijd al als handelsland. En heel interessant, waar ik me ook in mijn onderzoek veel mee bezig heb gehouden, vanaf de dynastieke band tussen Spanje en de Nederlanden, dat praten we over 1496, vindt er eigenlijk een enorme handel plaats tussen de Nederlanden en Spanje, maar eigenlijk ook met de Franse en de Engelse havens. Eigenlijk is daar een soort ideale wereld. Er is wol in Engeland, wol in Spanje en in Frankrijk, maar ook in Engeland, maar zeker ook in de Nederlanden, wordt die wol bewerkt tot textiel. En dat is eigenlijk een fantastische samenwerking. Ook Spanje heeft zout, de Nederlanders hebben haring. Nou, prachtige perfecte uitwisseling, match. Perfecte ja. Match. Dus dat ging eigenlijk gewoon heel erg goed. En die conflicten, zeg maar het begin van de 80-jarige oorlog, zal zorgen dat die Europese handel voor een belangrijk deel onderbroken wordt. Dus dat is eigenlijk heel nadelig voor die handel. Tegelijkertijd is ook al aangetoond, een oud proefschrift, dat de handel tussen Spanje en de Nederlanden ook tijdens het conflict gewoon blijft doorgaan.
Okay.
En er is een recent proefschrift over houthandelaren in Sevilla. Daar moesten de schepen voor de vloot onder andere naar Amerika gebouwd worden. En daar was duidelijk, waar kunnen we dat hout vandaan halen? Uit de Nederlanden. En gewoon in de tijd van Philips II, er is eigenlijk een embargo. Je mag niet handelen op de opstandige gewesten, maar hout is welkom. En in Sevilla zit dus gewoon een groep Nederlandse handelaren met contacten tot in Amsterdam, die bezig zijn om hout te importeren, zodat de Spanjaarden schepen kunnen bouwen. Dus handel, en dat denk ik is misschien wel een beetje van alle tijden, oorlog bemoeilijkt handel, maar de handel gaat door en maakt natuurlijk ook dat als het je lukt, er ook veel te verdienen valt. Dus de handel valt niet stil, maar krijgt natuurlijk wel een soort andere dynamiek dan die daarvoor had.
Andere dynamiek? En ook verminderde de handelstromen intern in Europa ook echt substantieel? Of was het slechts mondjesmaat dat de handel op het Europese grondgebied minder werd?
De handel op het Europese grondgebied werd duidelijk minder. De Spaanse handelaren, die waren in de eerste helft van de 16e eeuw enorm invloedrijk met grote kolonies in Frankrijk, in Engeland, in de Nederlanden. Dat gaat afkalven. En Spaanse kooplieden die zeg maar willen investeren en die zoeken zijn naar winst, die bedenken dat je eigenlijk veel beter op Amerika kan handelen. Dus die verplaatsen hun handel eigenlijk uit Europa veel naar Amerika. Dus Spanje trekt zich eigenlijk een beetje terug uit die Europese handel.
Zou je ook kunnen zeggen dat die omlaaggaande Europese handel, die daling daarin, ook er echt voor zorgt dat Europese landen, niet alleen Spanje, maar ook andere, elders in de wereld gaan kijken voor handelsposten?
Ik denk dat Jan zegt dat het speelveld inderdaad verandert. Het wordt groter natuurlijk. En dat die interne Europese handel eigenlijk lastiger is. En dat dus zowel de Nederlandse opstandelingen, zeg maar de latere republiek, maar natuurlijk ook Engeland en ook Frankrijk, op zoek gaan naar gebieden buiten Europa om daar winsten te boeken. En dat is denk ik inderdaad een simpele kwestie van als het zo moeilijk is om geld te verdienen in dat Europa in oorlog, dan kun je misschien toch elders gaan kijken of je niet wat meer kan halen.
Ja. Wat ik ook interessant vind, is dat je hebt de 80-jarige oorlog. Uiteindelijk wint Nederland, zou je kunnen zeggen. Al is het niet het gehele Nederland, want België, het huidige België blijft nog steeds onder Spaanse bewind. Maar wat voor impact heeft het eigenlijk op de rest van de katholieke landen? Want ik kan me goed voorstellen dat daarvoor Spanje echt een beeld had van het is een katholieke reus binnen Europa. Maar dat ze alsnog verslagen zijn door Nederland, dat het wel wat kan doen met hun pauwprojectje naar andere katholieke delen in Europa.
Ja, voor Philips II was natuurlijk een nederlaag, zeg maar, toegeven in de Nederlanden zou imagoverlies zijn. En dat zou ook kunnen betekenen dat dan allerlei andere gebieden in zijn rijk, tot en met Napels, Sicilië, ook zouden bedenken van, oh, als die vorst niet in staat is om een opstand te onderdrukken, dan kunnen wij misschien ook wel iets gaan betekenen. Dus er is heel duidelijk, hoewel nergens het woord domino te vinden is, Philips II denkt in domino-theorie ook. Je kan je prestige niet teloren laten gaan. Want een vorst heeft een soort eer. En als die eer is aangetast, dan verlies je eigenlijk alles. En dat heet dan, je mag je eer niet verliezen. Maar dat betekent ook dat je imago zou zijn aangetast. En dat je dan natuurlijk eigenlijk vogelvrij bent. Dus hij moest ook wel doorgaan toegeven dat een stelletje opstandelingen zich onafhankelijk konden maken. Dat wilde geen enkele vorstenietheid.
En, maar gebeurde er daarna ook, na de 80-jarige oorlog, dat andere gebieden dachten van, oh, dan laten wij het ook proberen.
Het is wel geprobeerd, maar interessant is eigenlijk dat dat afkalving van het Spaanse Rijk, die komt dan eigenlijk helemaal aan het eind van de 80-jarige oorlog, zo rond 1640. Dan heb je een opstand in Portugal, wat in die tijd ook bij Philips II en Philips III was, gaan we horen, bij de Habsburgers van Spanje. Maar ook in Catalonië, ook in Napels. Dus rond 1640 zie je wel een soort golf van onafhankelijkheidsbewegingen. En even terugkomend, dus Philips II verliest dus inderdaad wel een stukje Nederland. Zeg maar even 1581 de Akte van Verlatingen, en dat zijn dan de noordelijke provincies. Maar de belangrijkste provincies, Vlaanderen en Brabant, waar tot die tijd het geld werd verdiend, het grote geld werd niet tot die tijd in Vlaanderen en Brabant verdiend, die heeft hij terugveroverd en teruggekregen. En in 1580 wordt hij ook nog, via dynastieke banden, koning van Portugal en het Portugese Wereldrijk. Dus als je Philips zou kijken in 1585, dan is hij machtiger en rijker dan die ooit geweest was. Dus voor die elites was dat niet zo'n probleem.
Oké. Okay.
Dus er werd niet zoveel aan status ingeboet.
Nee, dus imagoverlies, omdat dus een groep burgers eigenlijk, ja, met wat adel en wat van alles en nog wat, er is geslaagd waren om zich min of meer een onafhankelijke staat te creëren. Dus dat bleef zo. En dat maakte natuurlijk ook dat die Habsburgers altijd, ja, toch bleven kijken van, kunnen we het toch niet terugveroveren? Want daarom duurt het tot 1648 ook, voordat ze definitief opgeven, omdat dan duidelijk is, het blijft altijd maar weer geld kosten. Er moest altijd maar weer geld vanuit Spanje naar de Nederlanden om die oorlog te voeren. Dat men dan uiteindelijk, zeg maar, opgeeft. Maar heel lang wil Spanje toch die eerkwestie recht trekken. En dat heeft natuurlijk te maken met die eer van die vorsten. Dus dat blijft spelen.
Dus de eer van die vorsten, die zorgde eigenlijk voor dat er vrij laat pas echt een erkenning kwam voor de Nederlanden. Pas in 1648. En we kunnen misschien straks ook even de stap zetten naar Leiden toe. Maar ik ben nog even benieuwd. Waarom was de vrede, het verdrag van Münster in 1648, zo bijzonder? Wat maakte dit verdrag zo bijzonder eigenlijk in de wereldgeschiedenis, zou je misschien wel kunnen betogen?
Nou, de Vrede van Münster wordt gebruikt als een soort voorbeeld van hoe vanaf dat moment allerlei Europese landen erin slagen om met elkaar te gaan praten. Een soort eerste internationaal vredescongres. Al was het dus zo dat bij Münster alles bilateraal plaatsvond. Er waren geen onderhandelingen met meer dan twee landen tegelijkertijd, zeg maar. Men zat bilateraal bij elkaar, maar kon dan dus, kon je op het ene moment onderhandelen met die staat en dan later weer met de staten die dan ergens anders in een paleis zaten. Er waren ook dan van meerdere plaatsen, dat was Osnabrück en Münster. Sommigen zaten dus in een andere stad. Maar er kon in ieder geval in die tijd allerlei overleg plaatsvinden. Maar het is nog niet, zeg maar, een hele grote tafel met allemaal internationale vertegenwoordigers die tegelijkertijd aan het woord zijn. Maar het is een soort tussenfase tussen een situatie waarin landen eigenlijk altijd gewoon bilateraal onderhandelden. En dat deden ze dan in een van beide landen. Naar een soort neutrale plek waar allerlei landen bij elkaar komen. En dat maakt Münster tot een, in de internationale politieke geschiedenis, toch een belangrijke mijlpaal.
Inderdaad, en dan heb ik hier nog één vervolgvraag over. Klopt het dat op dat moment tijdens het verdrag van Münster, de afsluiting daarvan, ook voor het eerst begrippen zoals soevereiniteit, non-interventie, erkenning van elkaar eigenlijk opkwamen? En hoeven niet letterlijk die begrippen te zijn, maar meer de betekenis ervan. Waren die eigenlijk voor het eerst toen ter tijd tot leven gebracht?
Oef, dat vind ik heel moeilijk. Ik denk dat die begrippen er ook wel, soevereiniteit is ook een begrip wat al van oudsher in die vorstenwereld bestaat. Het feit dat Willem van Oranje in de 16e eeuw soeverein vorst is enorm fundamenteel. Dus het bestaan van soevereiniteit is eigenlijk ook wel in die 16e eeuw. Ik moet natuurlijk zeggen, ik ben gespecialiseerd in de 16e eeuw. Ik kom hier, zeg maar, op een terrein waar ik niet zo goed thuis ben. Maar ik denk vooral dat die internationale context van belang is, dat men gaat zoeken. We zitten ook dan, tegen die tijd heeft u ook Hugo Grootsjes zijn werk geschreven, is het internationaal recht in opkomst, dat er ook meer duidelijk wordt dat je inderdaad internationale afspraken kan maken met meerdere landen. En dat is denk ik het nieuwe. En dan krijg je toch een ander soort soevereiniteit dan natuurlijk als het alleen gaat over één vorst en één gebied.
Dus herinterpretatie van soevereiniteit en waarschijnlijk ook andere begrippen, die werden weliswaar al gebruikt, maar die kregen toen wel een soort formelere signatuur, zou je kunnen stellen.
Ja, ik denk dat de internationale politiek inderdaad op een andere manier bekeken gaat worden vanaf die tijd.
Helder.
Ja, als we dan, en even voor om het helder te krijgen, je had dus vrede van Münster en je had akte van verlating. En akte van verlating was een soort tussenpauze of een...
Akte van verlating is in versie 81 feitelijk waarin de opstandige gebieden zeggen dat ze Philips II niet meer als koning willen hebben. Dus dan wordt hij weggedaan als koning. En dat is ook eigenlijk, hij is de natuurlijke vorst. En eigenlijk kan het niet dat je zoiets doet. Dat gaat eigenlijk in tegen de gebruikelijke wijze van handelen. En dus opstandige gebieden. En in 1581 zit daar ook bijvoorbeeld nog Antwerpen bij. En Gent en Brugge en Brussel. Dus de Vlaamse en Brabantse steden die op dat moment protestant zijn.
En zij tekenen mee?
Zij tekenen ook bij, ja.
Okay. Zou je kunnen zeggen dat het Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring misschien hierop geïnspireerd is?
Ja, er is duidelijk dat men daarnaar gekeken heeft. Want dat gaat ik twee kanten op. Er is een soort relatie en je ziet ook, want wat moet je doen in de akte van verlatingen? Je moet stellen dat je vorst een tiran is. Want als hij een tiran is, mag je hem afzetten.
Precies.
Dus in de akte van verlatingen wordt heel veel werk besteed aan Philips II is een tiran. En als je de Declaration of Independence leest, daar staat een heel klein stukje modern, maar 80% van de Declaration of Independence gaat erom om te zeggen dat de Engelse vorst een tiran is. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Je vorst is een tiran, dan mag je hem afzetten. Dat was eigenlijk een theorie die ontwikkeld was ook in de 16e eeuw. Zelfs onder katholieke auteurs, dat een vorst die tyranniek is, die mag je afzetten. En dat wordt dus eigenlijk in beide situaties gebruikt. Tegelijkertijd is het zo dat...
Je ziet terug in ons volkslied. In het couplet na het gebruikelijke volkslied zie dat ook terug. De tiran die onze harten doorboort.
Nee, dus het tiran verklaren is enorm fundamenteel.
Ja. Okay, als we dan afsluiten naar Leiden, als we het gaan hebben over Leiden Universiteit, of Universiteit Leiden, ter afsluiting. Nou, Leids ontzet wordt gevierd. Leiden of de bevolking van Leiden heeft dapper gevochten tegen de Spaanse soldaten en ook waarschijnlijk Spaanse huursoldaten. Die ze ook...
Universiteit Leiden gaan. Mogen we nog heel even het hebben over het Leids ontzet en waarom dat zo van belang was? Waarom speelde het Leids ontzet zo'n belangrijke rol in onze onafhankelijkheidsoorlog?
Het Leids ontzet speelde een belangrijke rol in het Nederlandse verhaal, maar misschien ook wel omdat Leiden die universiteit gekregen heeft, waardoor er heel veel over Leiden geschreven is. Over andere...
Wordt die geschiedenis misschien wel belangrijker gemaakt dan die eigenlijk was?
Ja, en nu moet ik uitkijken natuurlijk. Mijn Leidse collega's en vrienden zullen dit niet allemaal even leuk vinden. Maar in Leiden is natuurlijk niet superveel gebeurd. Er was een belegering. Op een gegeven moment is men weer weggegaan. Einde oefening, zal ik maar zeggen. Terwijl bij Haarlem veel meer gevochten is, bij Alkmaar is gevochten. Maar het belang van Leiden ligt er natuurlijk wel in dat na Leiden de koninklijke legers eigenlijk nooit meer in Holland, in het graafschap Holland, een grote stad gaan belegeren. In 1575 wordt er nog wel bij Woerden, bij Oudewater gevochten. Maar het gewest Holland is dan eigenlijk zo'n beetje vrij van oorlog geworden en kan de basis worden voor die nieuwe staat. En dan kun je zeggen, Leiden was de laatste keer dat men geprobeerd heeft om grote Hollandse steden in handen te krijgen. Daarna kan Holland zich gaan ontwikkelen tot een machtsbasis, omdat daar eigenlijk zelfs niet meer gevochten gaat worden. In Zeeland en alle andere gewesten zal nog heel lang gevochten worden. Maar Holland is vanaf dat moment eigenlijk een soort bolwerk van die republiek geworden, van die opstand.
Hoe heftig was de aanval op Leiden door de Spanjaarden?
De aanval op Leiden was niet zo heftig, want men had eigenlijk geen kanonnen. Het was meer een soort uithongeringsstrategie. Het begon eigenlijk omdat je dacht, in de winter kunnen we toch niet vechten. Dus als we ons om Leiden heen gaan liggen en we bewaken alle land- en waterwegen, dan misschien hongeren we ze uit. En dan in het voorjaar gaan we wel weer vechten. Maar er is eigenlijk dus nauwelijks een plan geweest om Leiden aan te vallen. Dus in die zin is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Maar natuurlijk, er was een enorme hongersnood. Ook daar kun je trouwens over spreken. Maar er was heel veel sterfte in de stad. En die stad stond op het puntje om zich over te geven. Het is natuurlijk wel zo dat in die stad zowel katholieken als protestanten waren. En veel mensen natuurlijk die opstand helemaal niet steunden in Leiden. Het is natuurlijk niet zo dat alle Leidenaren zich verdedigden tegen, tegen het koninklijke leger. Er was een groep in Leiden die de macht gegrepen had. En die bepaalde dat de stad verdedigd moest worden tegen de vorst. Het is niet alle Leidenaren tegen de koning of zo.
Kijk, dus ook daar zag je eigenlijk die verdeeldheid terug.
Ik denk dat het ook in alle andere Nederlandse steden ook zou zijn. Zoals je ook aangaf dat ook heel veel protestanten in Antwerpen waren. Nou, later zijn ze verdreven.
Ja, dat is eigenlijk dus, maar dat past dus niet zo goed in jullie geopolitieke verhaal.
Nee.
Eigenlijk was iedere stad in de Nederlanden, en er waren er heel veel van, ommuurde steden, die hadden eigenlijk allemaal hun eigen interne politiek. Van wat is de machtsbasis van het gemeente, van het stadsbestuur? Hoeveel protestanten zijn er? Zijn er contacten met geuzen buiten de stad? Is er een garnizoen? En die factoren bepalen eigenlijk of een stad de kant van de opstand koos. In het geval van Leiden. Leiden had geen garnizoen meer. Want dat was weggetrokken om zeg maar, tegen het leger van Willem van Oranje te vechten. En een klein groepje aanhangers van Oranje samen met protestanten en vrienden van de geuzen leggen contact met een geuzenleger buiten de stad. Weten de poort te openen. Legertje komt binnen.
Ja.
Machtsgreep. En dat spelletje werd eigenlijk overal gespeeld. En in belangrijke steden zoals Antwerpen, daar had Alva gewoon een garnizoen gelegd. Daar kon dat niet gebeuren. Maar eigenlijk in de minder belangrijke steden waar geen garnizoen lag, daar kon dit gebeuren. Dat verklaart ook waarom het dus succes heeft in Holland en niet in Vlaanderen en Brabant.
Eigenlijk wat je nu ook ziet in veel hedendaagse opstanden, oorlogen, dat juist in die afgelegen plek, kijk bijvoorbeeld naar Afghanistan of ook in Vietnam, juist in die afgelegen plekken konden ze hun machtsbasis eigenlijk verder uitbouwen. En ervoor zorgen dat ze daar ja, echt de macht stevig in handen hadden. En vanuit daaruit konden ze dan verder kijken, ja, hoe ver kunnen we gaan met het verder veroveren van gebieden. Dat is wel interessant om het hier ook weer te zien.
Dat is natuurlijk het besef inderdaad, en dat is natuurlijk voor Nederland ja. Best moeilijk. Holland was in 1574 niet het centrum van de Nederlanden. En niet het centrum van de aandacht van koning Philips II. Dat lag, hij wilde de Brabantse, de Vlaamse steden. Hij was bezig met het verdedigen van de grenzen tegen invallen vanuit Duitsland, van invallen vanuit Frankrijk. En wat er in Holland gebeurde, dat moesten de Hollanders in eerste instantie even zelf uitzoeken. En dat hebben ze gedaan.
Heel interessant. Ik denk als laatste mooie vraag. Leiden heeft uiteindelijk zijn universiteit gekregen, Universiteit Leiden. Heel kort, wat heeft deze universiteit eigenlijk gebracht voor Leiden en voor Nederland?
Ik denk dat Universiteit Leiden voor Leiden gebracht heeft dat het eeuwenlang een soort internationaal intellectueel centrum is geworden. In die 17e eeuw behoort Leiden, zeker ook in de protestante wereld, tot een belangrijk cultureel, intellectueel centrum. Dus er is enorm veel ontwikkeld, bedacht in Leiden door mensen van allerlei plumage. En natuurlijk, de voertaal aan de universiteit was Latijn. Dus er was ook geen enkele belemmering voor buitenlanders om in Leiden te studeren. En zeker voor protestante buitenlanders was het natuurlijk een soort paradijs. Dus het heeft eeuwenlang dat mogelijk gemaakt dat die stad enorm beroemd werd in de wereld als een intellectueel centrum.
Dus eigenlijk heeft Leiden boven zijn gewichtsklasse kunnen vechten dankzij de Universiteit Leiden.
Ja, ik denk, ik woon in Utrecht. Onderweg hier langs kwam ik langs station Gouda. En misschien zonder universiteit, zonder negatief te doen over Gouda, was Leiden meer een soort Gouda geweest zonder universiteit dan.
Dan dus krijg geen je toch Gouda dankzij de universiteit.
Nou, het is toch iets anders.
Leiden.
Het is toch denk ik, het is sowieso groter, internationaler denk ik, dan het zonder universiteit precies was geweest. Dus wat dat betreft is er wel een heel fundamenteel verschil.
En voor Nederland?
Voor Nederland heeft het natuurlijk een belangrijke rol gehad dat men dus ook die Calvinistische dominees kon gaan opleiden. Want dan zijn we toch weer terug daar. Dat maakt het mogelijk dat er een soort Calvinistische staat uitgebouwd kan gaan worden.
Waren wij toen ook een theologische exporteur, zoals je dat heden ten dagen wel hebt gezien met Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten? Waren wij dat toen der tijd?
Nou, dat was natuurlijk, het Calvinisme was natuurlijk niet in zoveel gebieden populair.
Nee.
Er zaten zeg maar in Bohemen wat Calvinisten en er zaten wat Calvinisten in het Duitse Rijk natuurlijk. Er zat ook in Genève, in Schotland. Maar dan heb je het ongeveer wel zo gehad natuurlijk. Dus wat dat betreft was het natuurlijk niet een soort centrum. Maar voor die gebieden natuurlijk zeker wel. Maar het was een ook natuurlijk, en dat is een ontwikkeling die misschien vooral ook later plaatsvindt. Het Calvinisme zal natuurlijk nooit een soort staatsgodsdienst worden in de zin dat zij alles bepalen. En dat maakte dat er in de Republiek wel wat ruimte was om zeg maar tussen de godsdiensten door te manoeuvreren. In hele katholieke landen was dat moeilijk, want de katholieke kerk bepaalde. In Genève was dat moeilijk, want de Calvinistische staat bepaalde. Maar in die Republiek is de regenten, die willen de kerk ook niet te veel macht geven. Dus er is een soort ruimte om een soort veld waar je dingen kan doen die niet helemaal netjes passen binnen de religieuze grenzen. En dat zie je eigenlijk in gebieden waar katholieken en protestanten door elkaar wonen. Daar is wat meer ruimte, lucht om nieuwe dingen te doen. En daar hoort Leiden zeker ook bij.
Ja, omdat er een gedifferentieerde machtsbasis was, kwam er ook meer vrijheid bij kijken om af en toe van die religieuze lijn af te wijken. Ik denk dat we dan zo aan het einde van de podcast komen. Zijn er nog dingen die jij wil vragen, Rajiv, of wil meegeven?
Nee, ik vind het vooral wat ik wel zou aanraden aan onze luisteraars om eigenlijk meer aandacht te hebben ook voor onze vaderlandse geschiedenis. Het is eigenlijk veel interessanter dan eerste oog lijkt. En het is eigenlijk veel meer een soort Game of Thrones-achtig iets. Dat vind ik wel heel interessant als ik ook dit zo hoor. Dat vooral, ja.
Zeker, dus voor de luisteraar, verdiep je meer in de vaderlandse geschiedenis. En dan zeker ook studenten aan universiteit Leiden die niet geschiedenis studeren. Raymond, zijn er nog bepaalde zaken die jij graag kwijt wilt? Naar aanleiding van de podcast of misschien naar aanleiding van 450 jaar jubileum Leids ontzet?
Nou, ik hoop wel dat gewoon veel luisteraars zullen bedenken dat ze dus gewoon lekker op 3 oktober naar Leiden moeten. En vergeet dan niet bijvoorbeeld om naar Museum de Lakenhal te gaan. Dat gratis toegankelijk is die dag. En waar je de schilderijen, maar ook de materiële cultuur van Leids beleg en ontzet van dichtbij kan bewonderen. Bijvoorbeeld in Leiden eet men hutspot met 3 oktober. De originele hutspotpot staat in het museum, dus die kun je nog steeds zien.
Kijk, dat lijkt me een schitterende afsluiting. Heel hartelijk dank voor jouw bezoek vandaag, Raymond. Wellicht tot in de toekomst, wanneer wij andere historische geopolitieke ontwikkelingen met elkaar kunnen bespreken. Rajiv, jij natuurlijk ook enorm bedankt. We zijn vandaag ingegaan op het Leids ontzet en de geopolitiek van de onafhankelijkheidsoorlog van Nederland. Hartelijk dank voor het luisteren. En wij hopen natuurlijk van ganser harte dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.